Je weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren. Bouwen aan je merk is dus heel belangrijk. In deze podcast vertellen wij hoe.
Hey Roeland, welkom in de podcaststudio van Storyband. Daar zijn we weer, een nieuwe week, een nieuwe aflevering.
Yes, dankjewel Daan. Leuk.
Vandaag hebben we het genoegen om een interview te houden met Hendrik Beerda. En hij is zelfstandig merkadviseur. In marketing en brand consultancy heeft hij al 26 jaar ervaring. Het is ongelooflijk. Ik zie daar zo naar uit.
Ja, je staat als een klein kind te trappelen, Daan.
Weet je hoe het nou komt? Ik ben zelf zenuwachtig. Het is best wel lang geleden dat ik Hendrik gesproken heb.
Ja.
Ik was commercieel directeur van een softwarebedrijf in de goede doelen sector. We hadden heel veel klanten in de goede doelen sector. Eigenlijk alleen maar klanten in de goede doelen sector.
Mm-hmm.
En daar ben ik via een relatie met Hendrik in contact gekomen. Je moet je voorstellen dat wij organiseerden af en toe een event. En dan nodigden we dan op maandag. Maandag is misschien een beetje een gekke dag om een evenement te organiseren. Het bleek voor ons heel positief. Rond lunchtijd. En dan hadden we Hendrik ooit uitgenodigd als gast. En dat is de beste spreker die we ooit hebben gehad. Met de meeste interactie en de hoogste waardering.
Wauw. Daar zeg je me wat.
Ja, toen wij met deze podcast begonnen, dacht ik, als er één gast is die wij, die heb ik ook direct op de mail, dat weet je nog, weet je, die hebben meteen op de lijst gezet. Hendrik Beerda, die moeten we een keer uitnodigen.
Ja, zeker. Ja. Ja,
het duurde even voordat wij hem uitgenodigd hebben, want we hadden natuurlijk in het eerste seizoen met name de focus op het hele uitleggen van het Storyband gedachtegoed.
Mm-hmm.
En pas in het tweede seizoen zijn we echt meer met gasten aan de slag gegaan.
Ja.
Ja, ik heb daar zin in. Wat ik denk ik wel een hele interessante vraag vind, is hoe denk je over de reputatie van je eigen merk? Hè?
Ja. Ja.
Dus dat geldt voor ons allemaal. Dus ook als luisteraar, hoe denk jij dat anderen over jouw merk denken?
Ja, dus je, stel je voor dat er een interview plaatsvindt, hè, met camera erbij. Dat ze een paar mensen vragen en dat dan die vraag daar wordt gesteld en wat voor antwoord ze geven.
Ja, maar ik denk dat heel veel mensen dat heel erg spannend vinden.
Ja, want het gaat. Hè, ze denken natuurlijk, een merk is ook heel erg hun persoon. Hè,
ja.
Want dat zijn zij.
Ja.
Dus dat gaat over hun.
Ja, precies. Je identificeert je natuurlijk gewoon met je eigen merk.
Ja.
Dus het voelt een beetje als kritiek of kwetsbaar als mensen daar wat van vinden.
Zeker, ja.
Maar het is echt heel belangrijk om natuurlijk wel te weten.
Ja, ik zag gisteren of eergisteren ook een filmpje. Die man die riep alleen maar namen van de grootste merken ter wereld. En zijn punt was, bijna alles zijn achternamen.
Echt?
Bijna alle grote merken zijn achternamen van families die daar ooit mee zijn begonnen. En die dan wel weer samen zijn gevoegd. Rolls-Royce en ook twee achternamen bijvoorbeeld. En zat hij allerlei voorbeelden van alleen maar de grootste merken. Wat gewoon, uiteindelijk zijn het gewoon achternamen.
Wauw. Dat is interessant.
Cool hè?
Ja, is er toch nog hoop.
Ja.
Ja, dat is interessant.
Ja.
Nou, gaaf man. Nou, zullen wij Hendrik gaan voorstellen?
Laten we dat doen.
En er gewoon meteen naartoe gaan?
Zeker weten.
All right. Hendrik Beerda is zelfstandig merkadviseur met 26 jaar ervaring in marketing en brand consultancy. De missie van Hendrik Beerda is het overbrengen van het merkdenken in organisaties. Deze missie is gebaseerd op de overtuiging dat elke organisatie een merkstrategie nodig heeft om succesvol te werken aan een relevant en onderscheidend doel. Al het advies van Hendrik Beerda is gebaseerd op onderzoeksinzichten. De Universiteit van Amsterdam is de vaste samenwerkingspartner bij de ontwikkeling van het merkenonderzoek. Hier is Hendrik Beerda. Hendrik, hartelijk welkom in de virtuele podcaststudio van Storybrand.
Dankjewel, Dan.
Ja, leuk dat je er bent. Wij hebben elkaar een aantal jaren geleden leren kennen. En dat was via Samuel Visser van D&DJ Communicatie. Een fondswerfbureau. Die had jou ergens horen spreken. En toen ik organiseerde met Samuel eens in de zoveel tijd een sessie. En toen kwam jij spreken in Amersfoort. En ik zal dat nooit vergeten. Dat heeft echt wel indruk op mij gemaakt. Dat je het bouwen van een merk zo ontzettend duidelijk kan uitleggen. En daar zo ongelooflijk veel ervaring hebt. En ja, daarna hebben we nog wel eens een keertje met elkaar afgesproken. En ja, toen ik begon met de Storyband podcast, dacht ik, als er één gast is die ik sowieso wil uitnodigen, ben jij het. Want ja, ons bedrijf heet Storybrand, het verhaal van je merk. Ja, wie kan ik dan beter uitnodigen dan jij, Hendrik? Dus dank je wel.
Nou, de verwachtingen zijn hoog gespannen geworden in deze introductie.
Ja, ja, inderdaad. Maar vertel ons kort even iets over wie is Hendrik?
Nou, als het over mijn werk gaat, dan is wel de rode draad erin. Zijn het toch wel de merken. Dus mijn studie al, bedrijfskundige economie gestudeerd. Daar al veel met marketing en met merken bezig geweest. Namelijk bij grote merken gewerkt. Bij KPN een aantal jaren gewerkt. Daarna bij Grols, waar ik ook stage had gelopen. Maar ik met name ontzettend veel bezig ben geweest met het merk. Toen ook tijdens mijn Grols-tijd aan de Universiteit van Groningen een postdoctorale opleiding merkenmanagement gedaan. Nog eventjes weer bij een fast mover gaan werken. Henkel, dus in de wasmiddelen. En daarna en dat is alweer in 2000, heb ik net al even nagezocht. In het jaar 2000 ben ik merkadviseur geworden. En dat is nog steeds zo. Dus wat dat betreft verandert er weinig in mijn leven, lijkt het wel. Maar gelukkig heb ik veel opdrachtgevers, veel verschillende opdrachtgevers. Dus het wordt niet saai om merkadviseur te zijn.
Nee, je bouwt natuurlijk met zo'n cv ook wel ontzettend veel ervaring en specialisme op in één domein. En dat... Dat vind ik altijd zo mooi bij jou, dat het ging altijd al om merk bouwen.
Klopt, dus daar ligt mijn passie. En eigenlijk ook nog wel wat specifieker, dat ik nog wel meer voor not-for-profit klanten werk, sinds ik voor mezelf dan werk. Want zeg maar in 2000 ben ik merkadviseur geworden. En in 2005 ben ik dat voor mezelf gaan doen, wel met ondersteuning van mensen die voor me werken. Maar sinds 2005 is het wel dominant dat ik voor not-for-profit bij je werk. En dat is nog specifieker. Daar zou je eigenlijk, daar waar ik zelf altijd alles met onderzoek doe, als je dat van tevoren met onderzoek had willen onderbouwen, dan was het waarschijnlijk zo geweest van, dat wordt hem niet. Daar kun je gewoon echt je brood niet zeg maar verdienen. Maar gelukkig hoef ik niet in mijn eentje mijn geld te verdienen, maar toch, we kunnen er wel leven, zeg maar.
Ja, mooi. Hey, jouw missie, Hendrik, is het overbrengen van het merkdenken in organisaties. En jij zegt altijd dat deze missie is gebaseerd op de overtuiging dat elke organisatie een merkstrategie nodig heeft om succesvol te werken aan een relevant en onderscheidend doel. Wat is merkdenken precies?
Nou, misschien heel eventjes dan de term merk er even uitlichten, want denken dat is wel duidelijk. Dus wat mij betreft, een merk, heel simpel, is een naam met een reputatie. En de vanuitgaande dat je de naam van je organisatie niet verandert, of de naam van het productmerk niet verandert, dan gaat het echt over de reputatie. Dus in mijn beleving, om succesvol te kunnen zijn, maakt niet uit of je nu een profit of een not-for-profit organisatie bent, dat je altijd vanuit je reputatie denkt. Dat is volgens mij de kern van het succes.
Wauw. Kun jij een voorbeeld geven waarvan je zegt van, nou, dat is nou denken vanuit de reputatie? Want jij komt natuurlijk bij heel veel organisaties. En misschien wil je hier pas later in het gesprek over praten, hoor, maar het schiet zo bij me naar boven nu je de toelichting geeft op merkdenken. Denken vanuit je naam met reputatie. Ik kan me zo voorstellen dat je ook wel eens ergens binnenloopt en denkt, ja, het wordt hoog tijd dat jullie hier aan je reputatie gaan denken of werken.
Ja, misschien je eerste vraag van, oké, maar welke schiet je het eerste binnen? Dan denk ik, nou, dat is dan wel direct met een profitmerk, maar daar word ik... Ja, dat vanuit een merkadviseur gedacht, word ik daar wel echt heel erg blij van Coolblue. Dus alles voor een glimlach. Dus eigenlijk bijna wat je zeg maar, want dat is het heel vaak van, wat wil je dat mensen over je zeggen en wat communiceer je? Dus zeg maar, wat theoretisch geformuleerd, je stimulus en respons, die liggen bij Coolblue zo dicht bij elkaar. Dus dat je alles, want je kunt het gewoon eigenlijk intern voelen. Dus dat bij wijze van spreken, voordat de busjes naar buiten rijden, dat degene die binnen blijft nog eventjes tegen alle meisjes en jongens die de bussen bereiden zegt van, jongens, we doen het vandaag weer allemaal echt alles voor een glimlach. Nou, je voelt het gewoon. En daarin doen ze dat zo goed. Dat als je het busje ziet rijden. En wat er voor een teksten dan. Want er staat er niet alles voor een glimlach op. Maar er staat er toch wel een vaak ja, wat grappige tekst. Die een glimlach ja. veroorzaakt. In alles klopt dat. En het draait er natuurlijk om dat die klant. Dat die blij wordt. Dat die verrast wordt. Dat die vrolijk wordt van het bedrijf Coolblue. Ja, ja. Terwijl het ineens helemaal niet zo'n heel erg vrolijk maken bedrijf is, zou je kunnen zeggen. Het is kil, een wasmachine die rondrijdt in een plaats en die staat de hele tijd staat die te wachten omdat er weer een auto voor hem staat. Maar toch alles voor een glimlach.
Ja, mooi voorbeeld. En een tekst die bij mij naar boven komt als je dat zegt is, dan zie je zo'n bus rijden in de wijk en dan staat er klopt. Bus, hè? Klopt als een bus.
Ja, ja,
en dat soort dingen.
En feel, gewoon ja, van de fiets. Ja. Dus, het zijn allemaal leuke dingen, verrassende dingen. Elke keer weer iets nieuws. Dus het komt wel natuurlijk ook een ongelooflijk professionele organisatie is. Waar het hartstikke hard om geld draait en zulke soort dingen. Is het toch alsof het allemaal heel speels, heel bijna kinderlijk eenvoudig wordt georganiseerd.
Sterk. Dus merkdenken gaat even resumé over denken vanuit je naam met reputatie. En nogmaals, je zegt dat die missie gebaseerd is op de overtuiging dat elke organisatie een merkstrategie nodig heeft. Wat is een merkstrategie?
Eigenlijk heeft het drie elementen wat mij betreft. Het kan voor de hele organisatie gelden, maar binnen die organisatie kunnen er meerdere merken zijn. Dus heel even is dan maar gewoon per merk geformuleerd. Dat een merk een missie heeft, meetbare doelstellingen heeft en een merkpositionering heeft. Nou, die missie en die meetbare doelstellingen, dat spreekt wel behoorlijk voor zich. Met die meetbare doelstellingen, dan gaat het natuurlijk ook wel een stap dieper op het merk. Dus dat je merkkracht en je merkreputatie dus goed vaststelt hoe het moet ja. worden. Merkpositionering, dat is een wat ingewikkelder verhaal. Maar als je dat ingewikkelde verhaal eventjes plat slaat, komt het er toch uiteindelijk op neer. Voor wie wil je er zijn? Dus je zogenaamde kerndoelgroep, dus de eerste klant die je voor ogen hebt. En daarnaast je kernbelofte. Dus wat wil je uiteindelijk dat de klant over je zegt en wat is dus de belofte die je bij een klant probeert waar te maken. Dus dat zijn de hoofdelementen van de positionering. Daar vallen nog allerlei andere dingen onder. Maar eventjes die twee dingen, als je dat goed voor elkaar hebt, dan ben je al een heel eind.
Ja, helder. Zo'n proces, dat is een proces waar je dan doorheen gaat, kan ik me zo voorstellen. Heb jij een aantal stappen die je zou kunnen uitleggen in deze podcast om tot een goede merkstrategie te kunnen komen?
Eigenlijk, als ik het vertel, is het gewoon zo'n ongekende open deur. Maar, ja. maar die of eigenlijk drie open deuren. Maar je moet ze alle drie toch weer eventjes intrappen om het geregeld te krijgen. En ja. met name omdat het heel gestructureerd gebeurt.
Ja.
Dus simpelweg analyse, strategie, implementatie. Dat je het op die manier doet. Dus ja. die volgorde. Logischer kan het niet. En op het moment dat je dat gedaan hebt, kom je weer terug bij stap 1. Want dan moet je natuurlijk weer gaan meten. Dus dan moet je weer gaan analyseren. Maar in de analysefase, dus die eerste fase, dat je goed voor elkaar hebt, goed weet hoe denken we zelf over ons merk. Dus intern. En de tweede stap, extern. Hoe denkt de buitenwereld over me?
Ja.
Dus,
ja.
dus dat helder is. Dat je positie ten opzichte van andere partijen, of het nu concurrenten zijn of collega's, of hoe je ze ook wil noemen, maakt niet uit. Dat die positie, dat die helder is, dus dat je dat weet. En daarin dat het ook helder is op dat moment, ja, bij wie doen we het goed en bij wie doen we het minder goed. Dus uiteindelijk dat je achterban, dat je die ook goed voor elkaar hebt. Dus dat is stap 1. Die analyse goed voor elkaar hebben. En wat mij betreft is het dan wel ontzettend belangrijk dat je daar onderzoek doet.
Ja.
Ik doe voor geen enkele partij doe ik iets van advies als er geen data, als er geen onderzoeksinzichten beschikbaar zijn. Want anders is het gewoon echt op gevoel iets doen. En op gevoel iets doen is hartstikke goed, maar dan kun je maar beter gewoon op je eigen gevoel doen, want je bent zelf met je merk bezig en ik kom er als adviseur bij en dan komt mijn gevoel erbij. En dat is dan toch een soort tweederangs gevoel, omdat ik niet de hele tijd in die merkorganisatie zit.
Nee, precies.
Nogmaals, dus stap 1, analyse. Eigenlijk de belangrijkste stap. Vervolgens stap 2, strategie. Wat ik net al aangaf, dus missie, doelstelling en merkpositionering. En die merkpositionering dan toch ietsje meer uitgewerkt dan die twee hoofdelementen. Van kern doelgroep en kernbelofte. Daarvoor is het heel belangrijk om de afbakening van de markt om die goed te krijgen. Dus en die afbakening niet in producten of diensten geformuleerd, maar in de vorm van behoeften van je klant. Dus welke behoeften ga ik wel inspelen als merk en welke behoeften zijn interessant, maar vallen buiten mijn speelveld. Dus dat heel erg goed afbakenen, dat is eigenlijk het begin van de positionering. Dat is eigenlijk nog is de basis. Daarin onderscheid je je niet van je concurrenten. Want dan is het juist zo dat je je concurrentieveld goed afbakent.
Ja, precies.
Daarna is het dan zo, ik noemde het al, die kerndoelgroep. Eigenlijk is dat dan dat je een piramide hebt. En in die piramide is in de punt van de piramide zit dan die kerndoelgroep. Dus dat is eigenlijk je ideaalklant. Ideaalklant, daar verkoop je spulletjes niet aan, maar dat is meer gewoon een soort droomklant. Dus een hoog aspiratief niveau van daar doe ik het allemaal voor.
Ja.
Dus als het een gepassioneerde organisatie is, dan is het ook echt van oké, dat vinden we echt ontzettend leuk om voor die klant of dat soort klanten er te zijn. En daaronder dat je dan in die piramide, dus dan wordt het steeds breder, dat je eerst je marketingdoelgroepen formuleert. Dus formuleert voor welke groepen van klantsegmenten, potentiële klantsegmenten, wil ik een specifieke producten of diensten gaan ontwikkelen. Daaronder in die piramide, die wordt nog breder, dat je communicatiedoelgroepen formuleert. En dan helemaal onder in de piramide, dat is eigenlijk de vergaarbak van al je klanten die je uiteindelijk krijgt.
Ja.
Dus dat is die piramide van doelgroepen. Die kernbelofte formuleer je. En die kernbelofte, als je dat goed doet, is het ook nog eens een keer dat je daar het functionele en het emotionele goed formuleert. Want of je nu in business to business of business to consumer zit, is het altijd zo dat er in je merk een functionele en emotionele component zit. Dus het functionele is vaak, heeft het te maken met de prijs-kwaliteit verhouding, heeft het te maken van waarin is mijn product of mijn dienst echt duidelijk onderscheidend van de concurrentie. Maar dat heeft altijd ook een emotioneel iets. Dus dat kan bijvoorbeeld zo zijn van dat het een sterk show-off effect heeft, mijn merk of mijn dienst. Maar ja, wat is dat dan? Dus dat goed formuleren en tot slot dat je ook formuleert in die merkpositionering wat je merkpersoonlijkheid is. Dus eigenlijk je merk omschreven aan de hand van menselijke karakteristieken.
Ja. En daarmee wordt jouw bedrijf ook als het ware een mens waar je een emotie bij hebt. Net als dat je dat bij Coolblue net beschreef, alles voor een glimlach. Hè, Coolblue krijgt daarmee ook een soort menselijk karakter.
Ja, dus en al die elementen, dus die kerndoelgroep, die kernbelofte, die merkpersoonlijkheid, Het functionele en het emotionele kernwaarde, dat moet een eenheid zijn. Dus als dat een eenheid is, dan heb je gewoon de basis te pakken voor de derde stap, en dat is de implementatie. Dus eigenlijk alles wat je dan doet, gewoon heel traditioneel even geformuleerd, je marketingmix, dat je simpelweg, dan heb je op een A4'tje, heb je je merkpositionering, en dan ga je eigenlijk het gewoon afvinken. Dan is het van, ik doe nu dit, je hele marketingmix. En sommige dingen is van, maar helemaal spot on, klopt helemaal met mijn merkpositionering. Andere dingen kloppen helemaal niet. Nou, heel vaak is het dan stoppen ermee.
Ja.
Het kan zijn dat sommige dingen, dat het te pijnlijk is. Maar dat is niet erg. Maar dan kan het zo zijn van, maar we verdienen bijvoorbeeld zo ontzettend veel aan dit element. We kunnen er niet zonder, maar het klopt eigenlijk niet met ons merk.
Nee.
Dan is het al zo dat het goed is dat je dat met elkaar vaststelt. En dat het dan zo is van oké, maar ja, we moeten er gewoon mee doorgaan. En eigenlijk zijn we er helemaal niet zo gelukkig mee. En dat moeten we gewoon eigenlijk recht trekken. Bij wijze van, ja. We gaan het niet zo weer communiceren. Het is zo dat we eigenlijk dat gat of die zwarte vlek eigenlijk, die willen we wegpoetsen. En dat moeten we misschien wel in communicatie doen.
Ja, ja.
En vervolgens is het natuurlijk ook het derde element van die implementatie, is dat je nieuwe dingen moet gaan doen, vaak.
Ja, en je ziet het als een soort cyclus, hè? Dus je doet eerst een analyse, dan ga je naar de strategie en dan naar de implementatie. En dan komt er uiteindelijk weer een nieuw meetmoment. En dus je blijft eigenlijk continu werken aan je reputatie.
Ja, dan ga je monitoren. Dus dan ben je continu ben je aan het meten. Ja, de ene organisatie doet dat op dagbasis. Dus bijvoorbeeld toen ik bij Grols werkte. Ja, dat is gewoon continu maar kijken hoe het met je merk gaat. En daar gaat het ook om zulke grote bedragen die gespendeerd worden in communicatie. Dus dan moet je dat ook wel doen. Want, en daar is het ook echt de moeite waard om dan dat geld in onderzoek te stoppen. En andere organisaties gaat veel langzamer reputatie en gaat het om veel minder geld. Maar het monitoren van je reputatie. En vervolgens als daar dingen uitkomen, kan het ook zo zijn na een verloop van tijd. Maar dat is meestal gaat het echt over jaren. Dus dat je die merkstrategie weer moet aanpassen.
Ja, heeft dat nog? Zit er nog een afhankelijkheid van cultuur of verandering in de maatschappij? Of er zijn natuurlijk ook allerlei invloedsfactoren, kan ik me zo voorstellen, op hoe jouw merk gepercipieerd wordt.
Absoluut, ja zeker. Dus ja. Is simpelweg natuurlijk als je te maken hebt met merken die heel erg trendgevoelig zijn.
Ja.
Meest obligaat voorbeeld is natuurlijk als je in fashion zit. Ja, daar kan het heel rap gaan. Dus moet je ons in de gaten houden. En voor iedereen op dit moment natuurlijk relevant iets is de coronacrisis.
Ja.
Alle merken die ik meet, en dat zijn er duizenden. Daar gebeuren zulke gekke dingen mee. Dus maar een misschien een gek voorbeeld, maar ik meet ook de reputatie van steden, streken en provincies.
Ja.
Daar begon ik 10 jaar geleden mee. En 10 jaar geleden dacht ik van oké, maar ja, nou, eigenlijk 1 keer per 2 jaar meten is voor steden, streken en provincies al een beetje aan de ruime kant. Want wat verandert dan eigenlijk aan de reputatie van weet ik veel, de provincie Zeeland of zoiets. Nou, en dan krijg je een coronacrisis. En dan blijkt opeens dat in een jaar tijd sommige reputaties dat die opbloeien en andere in elkaar klappen. En dat is niet alleen voor dit segment dat ik net noem. Maar in allerlei segmenten zie je natuurlijk dat de coronacrisis ontzettende gevolgen heeft. Niet alleen in het dagelijkse werk en in de financiën. Maar zeker ook in de reputatie dat het opeens instort of opbloeit.
Ja, ja. Dus zeg maar, en kun je een voorbeeld noemen van wat de invloed van die coronacrisis zou kunnen zijn, positief of negatief, op een merk?
Nou ja, dingen liggen natuurlijk opeens veel gevoeliger. Dus denk aan, het voelt al veel langer geleden, maar 1,5 jaar geleden, vorig jaar dus, eigenlijk. Het begin van de crisis dat je te maken kreeg met de horeca ging dicht. Retailers die ervan profiteerden. Ja, en die hebben dat niet allemaal heel erg handig gedaan. Dus dat vervolgens dat je opeens in de media kunt lezen dat bepaalde supermarktketens, terwijl het zo'n moeilijke tijd is, dat ze nog eens eventjes de duimschroeven wat gaan aandraaien bij sommige leveranciers. Terwijl in diezelfde media steeds wordt gezegd van die supermarkten die verdienen bakken met geld.
Ja.
Dat zijn gevaarlijke dingen. Dus in die tijd ging het met sommige supermarktmerken financieel weer goed, maar qua reputatie ging het minder goed.
Ja, ja. Wauw. Jij hebt, je hebt nu een paar keer genoemd, hè, onderzoek. Je hebt daar ook een model voor, een onderzoeksmodel voor ontwikkeld. Dat heet, als ik het goed zeg, Brand Alchemy.
Alchemy, ja, Brand Alchemy.
Ja, Brand Alchemy. Kun jij daar iets over vertellen? Want waarom een onderzoeksmodel? En wat is daar zo speciaal aan?
Het onderzoeksmodel was in mijn beleving gewoon nodig om een goed fundament te hebben voor al het advies dat ik doe. Maar het zijn er wel onderzoeksmodellen. En ik heb ook in het verleden dat ik nog niet voor mezelf werkte met onderzoeksmodellen gewerkt. Maar omdat ik toch heel dominant toch wel in Nederland nu werk, niet altijd, maar toch meestal, wilde ik ook dat onderzoeksmodel toespitsen op de Nederlandse situatie. Als het bijvoorbeeld gaat over merkpersoonlijkheidsfactoren, dan blijkt dat wat wereldwijd gebruikt wordt, dat is een Amerikaans merkpersoonlijkheidsmodel, nou, dat blijkt dat helemaal niet goed werkt voor de Nederlandse situatie. Dus samen met de Universiteit van Amsterdam, dat is in 2005 geweest, heb ik een onderzoeksmodel, dus Brand Alchemy, opgezet.
Ja.
Eigenlijk komt dat model er simpelweg op neer dat je de kracht van een merk en de reputatie van een merk meet. En de kracht van het merk zit hem dan op drie elementen. Naamsbekendheid, waardering en binding. Dus die drie met elkaar veroorzaken of bepalen de kracht van het merk. Dus je moet het eigenlijk bouwen van een relatie, kun je ermee vergelijken.
Ja,
dus ik kom iemand tegen en je noemt de naam krijgt invulling in waardering. En vervolgens, als je elkaar langer kent, dan ontstaat er een band. Nou, dat is niet alleen tussen mens en mens, maar ook tussen mens en merk. Dus die drie pijlers van merkkracht, bekendheid, waardering en binding, samengebald in merkkracht, wil je daarna ook weten van, ja, waarom is het dan zo? En dat is dan in het model, wordt dat verklaard met merkpersoonlijkheidsfactoren. Dus dat noemde ik net al eventjes. Dat is een onderzoeksinstituut SFOC van de Universiteit van Amsterdam. Die hebben daar een prachtig vooronderzoek gedaan. En merkprestatiefactoren, dat zijn eigenlijk weer de eerder genoemde marketingmix elementen. Waarbij het erom gaat van, maar hoe wordt het product of dienst, hoe wordt die ervaren? Hoe is de prijs-kwaliteit verhouding? Hoe zit het als het gaat over fysieke locaties? Hoe zit dat in elkaar? Hoe is het met de communicatie en mond-tot-mond reclame? Dus dat zijn de belangrijkste elementen eigenlijk van die merkprestatie. Dus het meten van het merk qua kracht en reputatie, dat is wat Brand Alchemy doet.
Schitterend. Ja, en jij doet, als ik het goed heb onthouden, gebruik jij dit Brand Alchemy onderzoeksmodel per sector?
Ja.
En zijn eigenlijk merken klant bij jou om ook regelmatig zo'n onderzoek te doen? En dan komt dat ook nog eens uit voor een hele sector, hè?
Ja, eigenlijk hoe het werkt, is dat ik doe dat onderzoek sowieso. Dus eigenlijk, ik ben, dat is in 2005 is het gestart. Nou, eigenlijk gewoon heel praktisch kwam het op neer. Ik begon mijn werk als zelfstandigheid, als zelfstandige, begon ik met een interim opdracht in Amman. Daar werd ik gevraagd om mee te helpen aan een start-up van de tweede telecom operator daar. Een gekke opdracht en een goed betaalde opdracht. Daarna had ik het geld om gewoon zelf te investeren in onderzoek.
Ja.
En op die manier ben ik in allerlei sectoren ben ik merkenonderzoek gaan doen. Dus ik doe zelf het onderzoek en vervolgens kunnen opdrachtgevers kunnen aangeven van maar ik heb nu behoefte aan inzichten in mijn merk. En dan is het zo, dan heb ik het gewoon beschikbaar. Dus ik doe het onderzoek zonder opdrachtgevers. Dat is eigenlijk het model dat ik uitvoer.
Mooi. Wat ik leuk zou vinden om te doen is om naar een paar merken te kijken die we misschien ook wel kennen als consument of als misschien wel in de business-to-business. En er misschien af en toe eentje uitpakken om te kijken van, wat kunnen we daarvan leren? En ik zou met jouw welnemen willen beginnen bij de cultuursector, omdat dat destijds ook de sector was, of een van de twee sectoren waar ik zelf ook in werkzaam was, de cultuursector en de goede doelensector. Maar kun jij eens wat zeggen over de top 10 van de cultuursector en wat we daar zien aan die merken?
Ja, als je de 10 sterkste merken, dus nogmaals zo eventjes, dan is die merkkracht dus bepaald op basis van bekendheid, waardering en binding. als je dat lijstje bekijkt. Ik denk dat het niet zo erg verrassend is dat het sterkste merk in de cultuursector dat het Anne Frankhuis is.
Ja.
Misschien wel interessanter om in die top 10 er heel even twee andere merken uit te halen.
Ja.
Nummer 7 het Spoorwegmuseum en nummer 10 het Van Gogh Museum. In ieder geval als je die twee merken neemt en als je actief bent zelf in de museale sector of in de cultuursector, dan voelt dat niet helemaal oké. En het zal ook wat dat betreft is, vind ik het ook niet zo'n verrassing dat het Van Gogh Museum nog nooit heeft aangeklopt. Dus ze weten hiervan. Ik heb vaak contact. Maar een opdracht heb ik van het Van Gogh Museum nog nooit gekregen. En dat heeft wellicht wel iets te maken met dit. Ja, voor het gevoel van de in-crowd oneerlijk. Niet gepast dat het Spoorwegen Museum dus een sterker merk is dan het Van Gogh Museum.
Oh ja, ja.
En wat er uiteindelijk achter zit is toch. Daar hoef je niet al te diep in die data te duiken. Dat het Spoorwegen Museum er toch echt voor iedereen is. Voor alle generaties. Dus de drie generaties. Of je een kleinkind kind of grootouder. Dus de drie generaties die gaan er naartoe. En dan vervolgens is het ook, het maakt niet uit qua opleidingsniveau. Eigenlijk in alle segmenten. Is het zo dat het Spoorwegen Museum dan geweldig scoort? Behalve misschien onder Nederlanders met een Antilliaanse, Marokkaanse, Surinaamse en Turkse achtergrond. Daar zie je in het onderzoek wel dat de positie duidelijk minder sterk is.
Ja.
Het Spoorwegen Museum, om terug te komen, dus om de brede Nederlandse bevolking. Vooral het museum staat toch wel iets meer op afstand. Het is ook een ongelooflijk sterk merk, anders zou het niet in de top 10 staan. Maar het Van Gogh Museum wordt toch wel veel meer gezien voor de buitenlandse toerist. En wat minder voor onszelf. En dan ook nog binnen de Nederlandse samenleving is dan het Van Gogh Museum toch iets meer voor de, zeg maar, de wat hoger opgeleide cultuurliefhebber. Iets meer een selectieve achterban. Nadruk op iets meer, want plek 7, plek 10 scheelt ook weer niet zo heel erg veel.
Ja. En eigenlijk zou je dus kunnen zeggen dat een Van Gogh Museum daar wel degelijk iets aan zou kunnen doen als ze dat zouden willen.
Ja, en dat is natuurlijk het interessante in coronatijd, waar in Amsterdam hele tijden helemaal geen buitenlandse toerist te zien was. En waar op dit moment in ieder geval de voor de musea meest interessante buitenlandse toeristen voor het grootste deel dan nog niet aanwezig zijn. Ja, in zo'n tijd merk je dat het een kwetsbaarheid is voor bijvoorbeeld het Van Gogh Museum. Ja,
ja.
In
mooi.
Natuurlijk jaren achter elkaar is het idee geweest van oké, maar ja, we moeten ongeveer mensen weren. Of we moeten ze in ieder geval zo verstandig mogelijk spreiden over de dag. Maar we kunnen het eigenlijk bijna niet aan. Ja, dat is de coronatijd natuurlijk andere koek.
Ja. Ja, dus het heeft direct economisch een belang voor een merk om aan je merk reputatie te bouwen. Want ja, er kunnen allerlei redenen zijn in de toekomst die je nu nog niet weet, die impact hebben op jouw omzet.
Absoluut. Dus voor alle zekerheid, ik heb het eigenlijk niet genoemd, omdat ik dat wat mij betreft echt ook weer een open deur eigenlijk is. Maar merkkracht meten en merkkracht bouwen, dat doe je natuurlijk gewoon totaal niet voor de lol. Merkkracht heeft een ongelooflijk sterke relatie met het succes van een organisatie. En in zijn algemene dus financieel succes. En dat maakt dus ook niets uit of het nu gaat over een not-for-profit organisatie, dus een goede doelenorganisatie, dus de sterkste goede doelenorganisatie wat betreft merkkracht van Nederland, is ook daadwerkelijk de organisatie die de meeste donaties weet binnen te halen. Is het ook bij commerciële organisaties zo, dat de potentie in ieder geval, want het is niet direct gerelateerd aan winst en aan omzet, maar de potentie om financieel ook het meest succesvol te zijn, dat geldt natuurlijk voor commerciële ook.
Ja, mooi. Is dat misschien een leuk bruggetje ook naar de top 10 goede doelen?
Jazeker. Nou, dat is echt sinds 2010 dat ik die merken monitor, is dat een hele strakke lijn, dat KWF kankerbestrijding altijd het sterkste merk is.
Ja.
En tot voor kort was het ook zo dat er maar één merk is dat ik ooit heb gemeten daar bovenuit kwam. Ik heb ook één keer overheidsorganisaties heb ik daar de kracht en de reputatie van gemeten. En toen was het zo dat de brandweer kwam nog net boven KWF kankerbestrijding. Dus het is een beetje gek, misschien een beetje appels met peren vergelijken. Maar misschien zit er toch ook wel een gelijkenis in. Dat met beide merken, dus of je het nou hebt over KWF of over de brandweer, dat er een soort gelijkenis is met angst. En daarnaast toch ook bewondering. Dus in het geval van KWF natuurlijk angst voor de ziekte, voor jezelf en je naaste. En ja, bewondering dat zo'n organisatie zoveel weten bewerkstelligen om in ieder geval de ziekte gaandeweg steeds meer de wereld uit te krijgen. Nou, en bij de brandweer ook natuurlijk, dat die angst voor brand en de bewondering dat ze vooral bij brand te zijn, maar ook als de lieve kat in de boom zit. Dus de stoere mannen die levens redden, dat is bij de brandweer ook zo.
Wauw, wat interessant. Ja, want ik denk dat heel weinig mensen ook weten, KWF staat voor Koningin Wilhelmina Fonds.
Mm-hmm.
En de volksmond is natuurlijk de kankerbestrijding of KWF.
Ja.
Het is wel inderdaad een heel groot merk, hè? Als je ziet hoeveel mensen daar actief aan deelnemen. Ook om acties en donaties. En dat is eindeloos groot.
Ja, dus daar doen ze het ook goed natuurlijk. Dat onder dat merk zitten ook allemaal submerken. Dus
ja.
Op de een of andere manier weer verbonden natuurlijk met Alpe d'Huez. Pink Ribbon is een losstaand merk, is verbonden nu ook. Het valt onder de paraplu van KWF kankerbestrijding.
Ja.
Dus alles wat maar eigenlijk los of uitgezonden dan Kika. Zijn alle merken die op de een of andere manier in goede doelenland, of de sterke merken in goede doelenland die op de een of andere manier met kankerbestrijding te maken hebben, zijn verbonden aan KWF.
Ja, ja. Ik zag op jouw website ook staan de top 10 evenementen.
Ja.
Wat kun jij uitlichten uit de top 10 evenementen? Waarvan je zegt, nou, dat is misschien een interessante les voor ons allemaal als ondernemer of marketeer. Of een leuke weetje.
Nou, er zitten een paar dingen in die wel aardig zijn. Ik vind sowieso, als het gaat over de nummer 1 en 2, vind ik het wel aardig voor dit jaar dan. De Vierdaagse van Nijmegen als nummer 1 en het EK voetbal daarna. Dus dat is misschien niet voor ondernemers zo interessant, maar het komt er toch wel op neer dat de Vierdaagse weer voor alles en iedereen een topmerk is. Voor jongeren is het toch wel stiekem iets meer verbonden met de Vierdaagse feesten. En ouderen is het meer het wandelen, maar toch iedereen wordt er blij van het idee van een Vierdaagse. EK voetbal heb je nog steeds toch wel ook behoorlijk wat mensen die denken van oké, maar laat maar voorbij gaan dat voetbal. Nou, het is wel nummer 2, dus ik moet dat niet kritisch doen, want het ligt wel dicht bij elkaar. Ik vind ook wel een interessante in die top 10 van sterkste evenementen SAIL Amsterdam. Door corona niet doorgegaan, maar het is een vijfjaarlijks evenement. En voor sommige ondernemers kan het wel interessant zijn om toch dit voorbeeld er even bij te halen. Het is natuurlijk ontzettend ingewikkeld. Heel veel evenementen, heel veel festivals, die pieken maar één keer per jaar. Nou, SAIL piekt maar één keer per vijf jaar. En dat is in wezen is dat zo inefficiënt. Dus je bent elke keer, dus heel even vanuitgaande, dus met SAIL ontzettend veel moet je ervoor doen. Om dan naar de aanloop van zo'n evenement weer iedereen er warm voor te laten lopen. Dus in dit geval met corona dat het niet doorging, zelfs dat er 10 jaar tussen zit. Ja, dat is een beetje overdreven geformuleerd. Dan zit er een generatie tussen die SAIL niet heeft meegemaakt.
Ja.
Dus uiteindelijk veel aanwezig zijn, veel zichtbaar zijn voor als je echt een merk wil hebben voor een brede, voor de brede bevolking. Dat is wenselijk. En als je dat maar één keer in dezelfde tijd bent, Dan is het in wezen vrij inefficiënt.
Ja, mooi dat je dat zegt. Dus die consistentie Om een merk te bouwen moet je gewoon continu zichtbaar en aanwezig zijn.
Ja.
Eentje die ik ook heel interessant vind is de top 10 retail.
Ja.
Daar zie je daar, want ik krijg, corrigeer me als ik verkeerd zeg, maar in de cultuursector en de goede doelensector zou je misschien kunnen zeggen dat die merken relatief stabiel zijn. Alhoewel, dat is een aanname van mijn kant, maar dat zegt mijn gevoel een beetje. En dat het juist in de retailmarkt weer heel erg verandert. Klopt dat?
Ja, deels klopt het. Dus daar zitten behoorlijk wat merken die omhoog schieten. En andere die naar beneden knallen. Maar toch, nou, want ik meet het dus continu sinds 2015. Om maar even één merk eruit te halen, bol.com. Ja, staat al gewoon sinds 2015 op de eerste plek.
Ja.
Toen was het nog dat het was van, komt het ooit wel goed? En is dat wel interessant voor Ahold? Nou, we hebben deze week nog gelezen in de media dat met de beursgang die gepland staat, dat eigenlijk het zo is dat het hele Ahold Delhaize concern, bijna drijft op het succes van Bol. Dus ongelooflijk. Maar om het heel even naar het onderzoek weer te brengen. Dus in 2015 zag je dus al dat als extreem sterk merk enorme potentie had. Terwijl er, ja, toen nog wel eens een keer dat je het FD las of wat dan ook. En dan was het van, is het wel verstandig dat Ahold deze partij wel houdt? Er is wel eens een keer sprake van geweest van misschien moeten we het wel wegdoen.
Ja.
Daar is op dit moment dus geen sprake meer van. En even nog terughalend dan wat net gezegd met die brandweer en KWF als ongelooflijk sterke merken. In 2021 voor het eerst dat Bol verreweg het sterkste merk van alles wat ik maar meet. Dus eigenlijk alles wat er maar in Nederland aan merken is, is Bol het sterkste merk. Dus het is uiteindelijk in potentie is het meest waardevolle merk van Nederland.
Dat is nogal wat.
Ja, zeg maar in de hoek, en dat zijn natuurlijk een beetje besmette merken nu, maar toch wel in de Googles en de Facebooken wereldwijd. Ja, in die hoek zit dan Bol voor de Nederlandse situatie.
Ja, dat is gigantisch. Zie je daar nog een... Amazon.nl is natuurlijk een grote opkomer.
Ja.
Maar is dan eigenlijk nog bij lange na niet zo sterk als Bol.com?
Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Je ziet daar wel ontwikkelingen, maar tuurlijk zijn er wat online spelers die ongelooflijk omhoog schieten. Coolblue net al genoemd. Ongelooflijk succesvol. Aan de andere kant, Wekamp is ook al eindeloos lang geleden. Ik was er nog bij betrokken, dus dat is ook alweer 20 jaar geleden. Dat ze online een hele sterke partij gingen worden.
Ja.
Maar het is
helemaal
niet zo dat Wekamp omhoog geschoten is of zoiets. Dus niet gezegd van, ik ben een online retailer en ik schiet omhoog. Dus dat niet.
Nee. Nee.
Gewoon andere in dat retail, want je zei ook van maar sommigen gaan naar beneden. Albert Heijn is daar wel een interessant voorbeeld van. Niet dramatisch naar beneden, maar toch heeft veel tweede plek gestaan van de sterkste retailmerken van Nederland. 2021 op de vierde plek. En dat heeft wel heel erg te maken met de merkpersoonlijkheidsfactor zelfverzekerd. Dat zie je in het Albert Heijn-merk heel duidelijk dat zelfverzekerd zijn, dus echt de uitstraling van marktleider zijn, dat kan je heel erg helpen. Maar je moet er ook mee uitkijken. En Albert Heijn kijkt daar zo af en toe niet genoeg voor uit. En dan sla je door als je niet uitkijkt naar arrogantie.
Ja, dit is waanzinnig interessant. Hè? Vanuit Storybrand zeggen wij altijd dat de klant de held is. En dat jij als merk de gids bent. En als je een goede gids wilt zijn, dan moet je empathie tonen naar je klant. Maar je moet ook autoriteiten uitstralen. Maar als je daarin doorslaat, dan word je zelf de held. En je klant is niet op zoek naar iemand om te aanbidden. Die wil zelf aanbeden worden. Die wil zelf succesvol zijn.
Klopt helemaal. Je ziet het dus in cijfers. Dus Albert Heijn is daar ook druk mee bezig. Maar het blijft gewoon een probleempunt. Je ziet het ook in heel andere sectoren overigens. Dat vind ik ook wel interessant. Als je bijvoorbeeld in de sportsector kijkt.
Ja.
Ajax is een sterker merk dan Feyenoord bijna altijd. Maar er zit ook gevoeligheid in. Dus dat Ajax op zelfverzekerdheid hartstikke hoog scoort. Daarnaast op kwaliteit en internationale allure. Maar uiteindelijk, als het gaat over sympathie, dat de nummer 2 Feyenoord toch vaak hoger scoort. Dus daarin ook dat Ajax de voetjes niet altijd helemaal op de vloer heeft. Ik heb overigens weinig met voetbal, dus ik krijg het totaal als merkadviseur en niet als voetbalfan. Ja. Daar moet je ook dus als Ajax-organisatie moet je daar ontzettend rekening mee houden en daar, daarin zeker niet doorslaan.
Ja, de sportsector stond inderdaad ook op mijn lijst om aan jou te vragen. Ik heb er nog eentje staan, de top 10 sponsors.
Ja.
Want sinds 2005 doe je dan de cultuursector en die goede doelensector ook misschien. Maar sommige, zoals retail, doe je sinds 2015, begrijp ik.
Ja, het gaandeweg is het steeds breder geworden.
Ja.
Sponsoring, eigenlijk kwam het er meer van sponsoring wil ik gewoon ook graag doen om het vergelijk te maken. En vergelijk te maken tussen profit en not for profit. En dat is misschien wel een aardige anekdote. Het is al lang geleden. Ik zou eigenlijk niet meer weten hoe lang geleden. Maar in ieder geval dat er een keer naar aanleiding van dat sponsormerkenonderzoek een kop in de NRC kwam te staan. En dat was dat Rijksmuseum een sterker merk dan ING. En nou, dat vond ik eigenlijk op zich wel vermakelijk dat toen een van de directeuren van ING mij belde. En die was daar woedend over. En ik dacht eerst van, ja, maar wat is dit? En het leek wel bijna een grap, maar echt zo'n boosheid. En dat was van, maar dit kun je gewoon niet zomaar naar buiten brengen. Dit schaadt ons. Dus, ik heb nog proberen uit te leggen van, ik dacht dat het misschien een misverstand was van, ja, dit is op basis van onderzoek. Dus ik kan er toch ook weinig aan doen dat jullie er gewoon niet zo goed uitkomen uit onderzoek of anders gesteld. En daar ging het eigenlijk om dat het Rijksmuseum er gewoon zo goed uitkomt. Overigens ING de sponsor van Rijksmuseum, dus het was ook nog wel een beetje lag nog wat extra gevoelig van beide kanten.
Ja.
In ieder geval toch ik zal qua formulering dan een beetje netjes houden, maar toch vanuit een commerciële organisatie eigenlijk toch zeggen van maar hou eens op. Wij zijn echt niet zwakker dan een niet-commerciële organisatie, een cultuurorganisatie. Ja, dat vond ik eigenlijk een ontzettend interessant inzicht. En in zijn algemeenheid dat binnen de Nederlandse samenleving toch vaak gedacht wordt dat merken die alleen maar draaien om geld verdienen, dat die sterker zouden zijn dan een organisatie waar geld alleen maar een middel is. Nou, dat is onzin. En dat vind ik eigenlijk, en dan wordt het misschien weer wat interessanter voor elk ondernemer. Mijn ervaring is dat uiteindelijk de merken die zo sterk zijn, dat heel vaak toch dat merken zijn met passie.
Mm.
Dat is het interessante als je naar not-for-profit merken kijkt. En in mijn geval ook dat je met not-for-profit merken, met die organisaties werkt.
Ja.
Dat daar vaak, ja, zo kan ik het toch wel formuleren, meer passie zit voor het merk, meer passie zit voor de essentie van de organisatie.
Ja.
Dat straalt uit. Dat ziet men dus ook. Dat ziet de consument, dat ziet de buitenwereld. En dat geldt dus precies hetzelfde voor een commercieel merk. Dus als je met passie je merk weet op te bouwen met al je medewerkers, dan ziet de consument dat. En dan krijg je dus een sterker merk. En dan ook, dat is dan ook wel aardig natuurlijk voor ondernemers. Dan verdien je ook uiteindelijk gewoon meer geld. Of heb je in ieder geval de potentie om meer geld te gaan verdienen.
Ja, ja. Wat een ontzettend mooi inzicht, Hendrik. Welke oproep zou je willen doen? Of is dat ook jouw oproep? passie. Doe het met meer passie. Of wat zou jij willen zeggen tegen de ondernemer of marketeer die nu luistert? Doe dit hiermee.
Ja, dat natuurlijk in mijn beleving dus wat waar we eigenlijk mee begonnen. Dus denk vanuit het merk. Hou goed in de gaten van wat is de reputatie die ik nu heb. Meet het ook. Op welke manier dan? Je hoeft daar niet dure onderzoeksbureaus voor in te schakelen altijd. Het kan ook zo zijn van praat gewoon goed met je klant en dan kom je er ook achter. Maar in ieder geval meet hoe je merk ervoor staat. En bepaal ook hoe je merk wil gaan inrichten. Dus wat de gewenste reputatie is. En daarin inderdaad, zoals ik net formuleerde met die passie. Doe dat ook vanuit de passie. Ik merk dat toch dat bij organisaties waar het alleen maar draait. Waar ook de mensen waarmee ik werk dat het eigenlijk alleen maar draait van oké, maar ik wil geld verdienen. Nou, dat komt niet het beste uit. En dat vind ik ook wel, misschien is dat ook wel een soort opluchting dan, vind ik.
Ja.
Dat daar, ja, als je alleen maar vanuit het geld het bekijkt, dan wordt het niks. Nee, als je het vanuit passie, maar wel natuurlijk passie gecombineerd met zakelijkheid. Maar als je het daarmee doet, bereik je meer, word je dus een sterker merk. En is het ook zo dat je uiteindelijk dus dat het ook financieel goed komt.
Ja, ja, mooi dat die waarden zo naar voren komen. Je noemt net, je hoeft niet per se een duur bureau in te huren. Ik denk overigens dat het wel interessant is. Ik geloof altijd met specialisten werken. Daar kom ik zo nog even op terug. Hoe mensen contact met jou kunnen opnemen. En vooral voor welke partijen is het ook relevant om contact met je op te nemen. Ik kan me zo voorstellen, er zitten ook luisteraars tussen die zeggen, ja, ik ben maar een klein MKB-bedrijf. Ik heb 25 man in dienst of 180 man in dienst. Nou, dan ben je al een redelijk groot bedrijf. Maar wat als je onderzoek wilt doen, hè, en je wil iets weten over jouw merk, wat voor vragen moet je dan stellen? Waar gaat het dan om?
Ja, uiteindelijk wat ik net noemde, in het kort samengevat, hoe dat Brand Alchemy model in elkaar zit. In eerste instantie weten hoe het staat met je bekendheid, waardering en binding.
Ja.
Verklaring daarvan op, zeg maar, emotionele factoren en functionele factoren. Als je dat voor ogen houdt, en dat kan met kwantitatief onderzoek, dus dat gebeurt bijna altijd dan online, dat je dat meet en dan moet je wel, ja, bijna altijd is dat dan, gaat het over consumentenonderzoek.
Ja.
Maar anders, dat je klanten dat op een kwalitatieve manier vraagt,
ja.
Dan gaat het dan niet zozeer over de bekendheid, want dan hebben ze natuurlijk al contact, maar toch in hoeverre mensen dus waardering hebben voor de organisatie, er een band mee voelen en vervolgens dat je dat verklaart op emotionele elementen. Dus gevoelselementen. Ja. En gewoon van, hoe zit het met mijn product?
Ja.
Ja. Ja. Het is niet zo ingewikkeld hoor. Dus als ik kijk, kort geleden, want ja, ik werk dus met allerlei soorten organisaties. Ik moet er opeens aan denken dat ik recent voor een organisatie werkte die doet fusies en overnames. Nou, heb ik gewoon partijen die overwegen om te gaan fuseren of iets te gaan overnemen. En partijen die dat gedaan hebben met die organisatie, heb ik gewoon gebeld. Dus goed wel dat je een steekproef doet. En dan in een half uur tijd, dan hoef je echt niet honderden mensen te spreken. Maar als je eventjes een lijstje van goed verdeeld over de verschillende segmenten van klanten belt, er kwam perfect uit van eigenlijk dus dat Brand Alchemy model, de waardering die men heeft, de binding die men voelt op emotioneel en functioneel vlak, hoe zo'n organisatie, in dit geval een organisatie op het gebied van fusies en overnames,
ja,
ervoor staan ten opzichte van de concurrentie.
Ja.
Een externe zoals ik, ja, daar is zeg maar de klant dan net even wat opener tegen. En misschien is het ook zo dat jij als ondernemer ook net eventjes niet helemaal objectief bent als je je vragen gaat stellen. Maar ja, als je dat aan de kant kunt schuiven, dan kun je dat ook zelf doen. En dan word je daar zoveel wijzer van. Dus ja, dat is ook een onderdeel, denk ik, van je passie. Dat je niet alleen maar doorstoomt om meer omzet te maken. maar ook de rust vindt om eens een keer goed over je merk na te denken en daarover praat met je klanten.
Fantastisch. Wat een mooi voorbeeld ook in de business to business, hè? Want dat is het dan. Gaaf. Waar kunnen waar kan de luisteraar naartoe om contact met jou te maken? Wie zou de contact met jou op moeten nemen? Waar kun jij ze bij helpen? Kun je daar wat beeld en geluid bij geven?
Nou ja, ze kunnen me gewoon ze kunnen me natuurlijk gewoon bellen, mailen. Vindt mijn naam al, Hendrik Beerda. Dus googlend komt dat allemaal goed. Want de bedrijfsnaam is ook zo. En dan zit ik te denken van, ja, wie zou er baat bij hebben? Laat ik het anders stellen. Ik word nog eens een keer benaderd door organisaties die willen een nieuw logo of zo. Nou, daar ben ik niet van.
Nee.
Want het is 9 van 10 keer dat ik denk van, het is verloren, echt verloren geld, verloren energie.
Ja.
Dat niet. Ook als je een nieuwe merknaam wilt hebben, dan zal ik 99 van de 100 keer zeggen van doe het alsjeblieft niet. Het is een drama. Dus dan kun je me wel voor bellen, maar dan denk ik dat het heel erg nuttig is. Want dan ga ik je er vanaf praten, hoogstwaarschijnlijk. Want echt, ik kan het met zoveel onderzoeksresultaten kan ik het laten zien dat bijna altijd dat het foute boel is. Dus heel nuttig, maar dan blijft het bij zeg maar het kennismakingsgesprek. En dan zeg ik van, doe het niet. En als het wel doen is, van oké, maar dan moet je het zelf maar weten.
Ja.
Dus wat dan overblijft, is met name toch organisaties die heel vaak, de organisaties, maakt niet uit of ze klein of groot zijn, die met passie het doen en eigenlijk te veel passie hebben. En daardoor onvoldoende gestructureerd zijn, te veel dingen aanpakken. En daarin dat daar duidelijke keuzes worden gemaakt in de vorm van een merkstrategie. Dus dan moet er wel eerst die analysefase achter zitten. Maar vooral dat je met elkaar als directie, als managementteam, of misschien wel als ondernemer in je eentje, dat je helderheid krijgt van deze kant gaan we op.
Ja.
Dit is gewoon de richting van onze organisatie voor die en die doelgroepen. En dat betekent dus dat je harde keuzes gaat maken. En daar draait het om. Dus dat je voor de hele lange termijn, dat je keuzes maakt van dit doe ik wel. En hoe meer passie er in de organisatie zit, hoe makkelijker eigenlijk dit proces is om het in kaart te brengen. Maar ook hoe belangrijk het is, omdat zulke soort organisaties vaak veel te veel tijd, geld en energie verliezen, omdat ze eigenlijk alles willen aanpakken in de wereld. En dat werkt nou helemaal niet.
Nee, helder zeg. HendrikBeerda.nl. We gaan het ook in de show notes zetten. En tot slot, de laatste vraag die ik aan elke gast stel is, welk boek ben je nu aan het lezen of heb je recent gelezen dat jou geïnspireerd heeft?
Ja, dan zou het eigenlijk over werk moeten gaan,
Dat hoeft helemaal niet.
Ja, dus dat schuilt me ook niet direct. Want op het gebied van merkenmanagement zijn er niet zo heel veel boeken die recent zijn verschenen die ik zo interessant vind. Het zijn vaak best wel een beetje wat oudere boeken die ik dan aanraad. Ik heb er daardoor ook wel eens een keer over gedacht om een eigen boek erover te gaan schrijven. Maar dat ga ik geloof ik maar niet doen. Dus het boek wat ik nu lees, een prachtig boek. Het is een vervolg op het Boekenweekgeschenk van afgelopen jaar, dus Leon en Juliette van Annette van der Zijl.
Ja.
Een prachtig boek. Dus eigenlijk dat Leon en Juliette, dat is zeg maar het eerste deel nu van het totaalboek, Fortuna's Kinderen. Fantastisch boek. Kan iedereen aanraden die historisch geïnteresseerd is en daarnaast romanlezer is. Dus dat, als je geïnteresseerd bent, koop het en ga het lezen. Een prachtige dikke pil over een gemengd wit-zwarte Nederlandse familie. In eerste instantie in tijden van slavernij. Maar dat gaat verder, een paar eeuwen verder. Een familie die in Amerika enorm succesvol wordt en ook weer dat alles weer, het fortuin stort ook weer in. Het is een mooi boek om te lezen En op historisch vlak ook interessant.
Wat leuk, wat leuk. Ja, Anne-Jet van der Zijl, is zij ook niet degene die non-fictie boeken heeft uitgebracht over het Koninklijk Huis en dergelijke?
Koninklijk Huis, ze heeft over mevrouw Krulle-Müller heeft ze ook een biografie geschreven. Dus ja, het is iemand die de mix eigenlijk van historie en dat in romanvorm vaak brengen, dat geweldig doet.
Mooi. Heerlijk. Nou, dat is een mooi boek ook voor de decembermaand.
Ja, dan kom je de maand december, zeker als er weer lockdowns aankomen, kom je goed door.
Ja, toch? Ja. Nou, Hendrik, ik wil je ontzettend hartelijk danken voor je deelname aan de podcast. Ik weet zeker dat dit een hele waardevolle aflevering zal zijn voor onze abonnees. Dus ontzettend bedankt.
Heel erg graag gedaan. En het was leuk weer te spreken, Dan.
Ja, geheel wederzijds.
Wil jij een heldere boodschap formuleren voor jouw bedrijf? Wil je een helder merk en duidelijk kunnen communiceren over jouw merk? Kom dan op 25 en 26 januari naar de Storybrand Live Workshop in Amsterdam. Wordt verzorgd door mij en door Roeland. Wij geven samen 2 dagen en we helpen je om je boodschap helder te krijgen. Je gaat naar huis dus met op 1 à 4 de complete boodschap van je business en een 5-stappen marketingplan om het meteen in de praktijk te brengen. En als jij wil dat je bedrijf groeit en dat je meer impact en meer omzet draait in 2022, begin het jaar goed en koop nu met vroegboekkorting voor €995 jouw ticket voor de 2-daagse. Of stuur je marketing manager of directeur. Nou, Roeland, dat was mijn interview. Een uur.
Ja, heerlijk zeg.
Ik zag jouw pennen. Jij hebt nooit begonnen met schrijven.
Nou joh, ik heb geen arm meer over. Mijn pen is leeg, mijn schrift is vol. Alles.
Het is echt heerlijk, toch?
Ja, ja, ja. Ja.
Ik vond het echt jammer dat het voorbij was.
Ja, dat snap ik. Dit is zo iemand zeg maar, die een vraag stelt en er komt zo'n antwoord waarvan je hoopt dat er zo'n antwoord komt.
Ja, en hij heeft het gewoon allemaal onderzocht.
Ja.
En alle sectoren. En dan komt dit eruit rollen. Wat sprak jou hierin aan?
Enerzijds dat je de gouden combi tussen theorie en praktijk.
Ja.
Hè, dat je de theorie kent, maar dat ook kan onderbouwen omdat je onderzoek doet.
Ja.
Die vind ik heerlijk. En ja, eigenlijk hoe hij... het is bijna merken bouwen in Jip en Janneke.
Ja, fantastisch hè?
Ja.
Wat zijn een paar lessen die jij hebt gehoord waarvan je zegt, ja, dat is toch wel echt cruciaal als ondernemer of marketeer om daar kennis van te nemen en er ook echt iets mee te doen?
Ja, ten eerste zijn definitie voor een merk, hè? Een naam met een reputatie. Daar begint het denk ik al. Wat is die reputatie? Hadden we het natuurlijk in de intro ook al over, door jezelf die vraag te stellen. Hoe zien anderen jouw merk?
Ja.
Hè, dat vind ik er eentje. Tweede is als je dan gaat kijken van oké, waarom zou je dat allemaal doen? Hè? En vaak bij grotere bedrijven is het logisch. Hè? Gaf ook het voorbeeld van Grols van joh, die besteden daar weet ik hoeveel ton. Of die hebben een budget daarvoor om dat voor elkaar te krijgen. Omdat zij zien wat voor invloed het heeft en dat ook willen meten. Ik kan me heel goed voorstellen dat je als MKB'er denkt van joh, is dat voor mij wel nodig? Maar ik denk juist dat het heel, heel goed is om het wel te doen.
Ja, dat zei hij ook. Hè? Je kunt daar meteen, je kunt het echt kapitaliseren.
Ja.
Wat mij nog wel trof is, iets wat jij en ik natuurlijk heel vaak tegen elkaar zeggen en ook met klanten bespreken, is dat je nooit geld gedreven moet zijn, maar waarde gedreven.
Ja,
geld
zeker.
Is nooit een doel. Nee. Geld is ten eerste is geld een middel, niks anders.
Mm-hmm.
Het mag nooit een doel zijn. Hè? Men zegt ook wel eens, het is een slechte heer, maar een goede slaaf.
Ja.
En jij en ik hoor jou ook heel vaak in strategiesessies met klanten zeggen van ja, maar doe je dit nou voor het geld? Of doe je dit omdat je impact wil maken? Omdat je een verschil wil maken?
Mm-hmm. Ja.
En de joke is dat de mensen die zich focussen op dat geld, die gaan er minder van krijgen. En degene die zich daar niet op focussen, die krijgen er meer van.
Ja.
En dat wordt hier gewoon even bevestigd met onderzoeksresultaten.
Dus doet mij een beetje denken aan het voorbeeld van vroeger, dat je zo heel graag dat eerste vriendinnetje wilde hebben en daar alleen maar mee bezig was en het niet kreeg. En als je dat losliet, dan stonden ze ineens voor je in de rij.
Ja, dat is wel een goeie. Maar dat is echt zo.
En precies, ja.
En op alle gebieden in het leven inderdaad.
Ja, klopt.
Ja, en mooi hè. En welke mij ook heel erg trof, Roeland, is die van passie.
Ja.
Dat passie dus meetbaar is.
Ja.
Die kwam ook wel even bij me binnen.
Enorm, ja. Ja, wij zeggen natuurlijk zelf wel, marketing heeft voor misschien wel 80% ook te maken met cijfers. Hè? En cijfers zijn meetbaar.
Ja.
Dat is op zich niet sexy om te zeggen, maar dat is wel zo.
Ja.
En hij onderbouwt dat eigenlijk helemaal.
Ja. Ja, jij zegt altijd, het is 80% wiskunde, 20% is creativiteit.
Precies, ja.
Ik sluit me daar volledig bij aan trouwens. Inmiddels zie ik dat ook wel. Onze vriend Chris van der Krieken noemt het altijd, laat de data het werk doen.
Ja.
En Hendrik doet dat gewoon.
Ja, ja, letterlijk inderdaad, ja.
Hey, wat vond jij trouwens van die... Ik kijk even op mijn blaadje, want ik heb ook zitten schrijven terwijl hij aan het praten was. Wat vond jij van die opmerking... Even kijken. Oh ja, dat ging over Ahold, Albert Heijn.
Ja.
Dat zij heel hoog scoorde in het brand alchemie onderzoek op zelfverzekerdheid.
Mm-hmm.
Maar dat ze daarmee eigenlijk de held werden.
Ja, ja.
Dat het hun omzet heeft gekost.
Ja. Ja, dat bizar.
Want even voor de goede orde. Hendrik heeft het boek Storyman nog niet gelezen. Ik heb het net, toen we de opname stopzetten, heb ik het heel even aan hem gevraagd. Van joh, heb je het eigenlijk al gelezen? Nee. Dus ik stuur het. We gaan het deze week even naar hem toesturen. Dus dat vind ik heerlijk. Hè, dat het helemaal. Hij weet helemaal niet van Storybrand.
Nee.
Maar bevestigt eventjes onafhankelijk.
Ja.
Vanuit een gedegen onderzoek. Dat als je de held wordt, Ajax, Feyenoord en Albert Heijn had hij het over.
Mm-hmm.
Ja, dan ga je gewoon minder geld verdienen. Ja. Kost je gewoon omzet.
Ja, dan ben je niet meer sympathiek.
Ja.
En dan word je inderdaad een held en dat wil ik zelf zijn.
Dat is toch, oh, daar word ik toch blij van.
Ja, meesterlijk.
Nog andere dingen die dat je zegt, dat wil ik nog even gezegd hebben in deze podcast uitzending, als we er toch over hebben.
Nou ja, misschien ook het voorbeeld van de cultuursector, hè. Dat het Van Gogh Museum op de 10e plaats staat en ze daar eigenlijk niet blij mee zijn. En dat hij aangeeft van, joh, we kunnen er wat aan doen.
Ja, je hebt gewoon invloed.
Ja, doe er wat aan.
Ja.
Klaar.
Ja, die is helder, hè?
Ja.
En zullen we dan nog even afsluiten? Want jij deed de payoff van deze uitzending.
Ja.
Je zei van, joh, wat zei je ook alweer?
Je weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren,
dat,
dus...
Dat, ja. Ja. Zullen we daarmee eindigen? Want dat is natuurlijk wel wat me ook trof bij het Van Gogh Museum, nu je het erover hebt, dat die lockdown komt.
Ja.
Er komt geen enkele toerist meer in Amsterdam. En zij hebben daar gewoon direct last van.
Ja, zij gaan sluiten inderdaad. Ja.
Dus ja, de Nederlandse bevolking dacht ook daarna en ook daarvoor en ook tussentijds niet aan van joh, ik ga met mijn kinderen gezellig naar het Van Gogh Museum. Maar ze denken wel aan het Spoorwegmuseum.
Ja.
Dus dat is een les voor ons allemaal. Van we moeten inderdaad gewoon met ons merk bouwen. Want hoe sterker dat merk, hè?
Precies.
Hoe minder conjunctuurgevoelig je wordt.
Ja, en door dat uiteindelijk te doen, ga je ook weer komen terug bij dat geld. En dan ga, ja. ga je weer geld verdienen.
Ja.
En met andere woorden impact maken.
Ja, heerlijk. Hey, ontzettend bedankt.
Eens gelijks, jij ook.